Nogmaals, goedemorgen allemaal. Welkom bij deze versnellingskamer. We hebben een speciale casus voor u in petto. Daar ga ik straks iets meer over vertellen en vooral de spreker gaat er meer over vertellen. Ik wil toch even beginnen met een kleine persoonlijke noot. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Vanavond horen we hoe dat schuitje er precies uit gaat zien en hoe we gaan varen met dat schuitje de komende tijd. Ik werk in ieder geval een tijdje vanuit huis en als ik mij links omdraai en uit het zolderraam kijk, dan zie ik dit plaatje. En ik laat niet alleen het plaatje zien, omdat u dan meteen opvalt dat u de Grebbeberg op de achtergrond ziet. Ik sta in Wageningen en ik kijk uit op de Grebbeberg in Rhenen. Maar u ziet ook een enorme hei-installatie. Ik heb even met de heren gepraat en verzocht of ze het komende anderhalf uur even stil wilden zijn. Maar hadden ze eigenlijk niet zoveel boodschap aan. Dus het kan zijn dat ondertussen dat u af en toe wat gerommel hoort. Het zolderraam is dicht. Het huis is goed geïsoleerd. Energie-neutraal ook trouwens, dus ik hoop dat het meevalt met het geluid. Mijn naam is Niels van Ommen, ik werk bij het expertisecentrum aanbesteden van en voor de overheid, Piano. En ik ben uw dagvoorzitter van vandaag. We zijn bezig met een serie van een aantal versnellingskamers. Die gaan allemaal over de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. We hebben 2 weken geleden hebben we de eerste casus gehad. Die ging over de verduurzaming van het stadhuis in Deventer. Vandaag gaan we inzoomen op de verduurzaming van de Elfstedenhal in Leeuwarden. Waarom doen we dat? Omdat u, misschien net als wij, bijna dagelijks bezig zijn met een complexe opgave en dat is het verduurzamen van die gebouwde omgeving. Het is niet nodig dat u dit plaatje kunt lezen, het laat alleen maar zien wat een enorme complexe opgave we met z'n allen voorstaan. En het gaat niet alleen om de verduurzaming in technische zin. Op een goed moment is bij die verduurzaming nodig dat marktpartijen in beweging komen om datgene wat publieke opdrachtgevers eigenlijk beogen, om dat ook voor elkaar te krijgen. Met andere woorden, u moet uw behoefte formuleren, u moet het naar de markt brengen, aanbesteden en dan moet ook uitgevoerd worden. En op dit plaatje, ook niet nodig om het in detail te lezen, maar dit plaatje drukt eigenlijk uit hoe lastig dat proces is. Om goed na te denken over wat je nou eigenlijk precies wilt. Die duurzaamheid, waar heb je het dan precies over? Hoe formuleer je dat? En hoe zet je dat dan op papier, zodat je ook een contract daarover kunt aangaan en aanbesteden. Zodat een marktpartij het kan uit gaan voeren. Daar zit soms nog wel eens wat licht tussen. Samengevat, hoe dan? Het is een enorme opgave. Misschien dat u af en toe wel eens denkt van hoe begin ik aan die enorme complexe opgave. En daarom denken wij dat we u misschien wat kunnen helpen door een aantal casussen te laten zien. Waarbij mensen aan het woord komen die ook daadwerkelijk die problemen kennen. Maar ook spijkers met kop hebben geslagen. Misschien ook wel eens voor een dichte deur hebben gestaan. Maar ook weer weerstand hebben overwonnen. En ook vooral veel keuzes hebben moeten maken om daadwerkelijk in actie en beweging te komen. Die personen gaan zich straks zelf wat uitgebreider voorstellen. Ik noem nu alvast kort hun namen. Bas Fukke, werkzaam bij BBN Adviseurs, gaat straks de casus over de verduurzaming van de Elfstedenhal in Leeuwarden voor u presenteren. En daarna laat ik straks ook nog even zien hoe dat in het programma zit. Krijgt u 2 korte beschouwingen van 2 andere experts met net even een andere rol en een andere invalshoek. Hans-Jurg Heijn is werkzaam bij de gemeente Ede als energiecoördinator. En Martijn Voorham is programmamanager duurzaamheid bij het Rijksvastgoedbedrijf. Hoe ziet het programma er dan uit? Ik ga straks mijn inleiding afronden en dan komt Bas Fukke aan het woord om daadwerkelijk de casus te presenteren. We onderbreken die presentatie even kort om te kijken halverwege of u al een aantal vragen heeft. Dus stel die gerust in de chat. En daarna gaan we verder met het tweede deel van zijn presentatie. Daarna zal Hans-Jurgen Heijnen als eerste een korte beschouwing geven op het verhaal van Bas Fukke. En misschien ook een paar vragen stellen. Ze gaan even kort met elkaar in gesprek. U kunt meeluisteren en blijf ook vooral vragen stellen, want daar is ook weer ruimte voor om daarop in te gaan. De tweede beschouwing komt dan van Martijn Voorham. En aan het einde, tegen 11:15, is er nog meer uitgebreide ruimte om in te gaan op de vragen die u ondertussen heeft gesteld in de chat. En we proberen om 11:30 ook daadwerkelijk af te ronden. Dus beoogde eindtijd 11:30. Een aantal technische mededelingen nog. Uw microfoon staat uit. Wij controleren dat. U hoeft dus ook niet live uw vraag te stellen. Maar doe dat vooral in de questions. Ik zei chat net, maar ik bedoel questions. U ziet in uw beeld questions. Daar kunt u uw vraag intypen. U ziet alleen uw eigen vraag en niet de vraag van alle andere deelnemers. Maar wij kijken naar de vragen en wij selecteren er een aantal en proberen ze het liefst allemaal te behandelen. Dan ga ik nu het woord geven aan Bas Fukken, zoals al aangekondigd. Ik ga proberen om Bas erbij te krijgen in beeld en in geluid. En ik ga hem de mogelijkheid geven. Hallo Bas, daar ben je al. Even kijken of je geluid het doet. Ik wacht nog heel even af. Soms zit er wat vertraging op de lijn. Ik zie je wel. Ik hoor je nog niet. Volgens mij ga je dat nu regelen. Ik ga kijken of ik jou kan unmuten.
Ik ben erbij. Ik moest nog even unmute geworden. Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Bas Fukken. Ik ben werkzaam bij BBN als sectormanager overheid. Ben ook lange tijd hiervoor sectormanager sport geweest. En als zodanig ook betrokken geweest bij de aanbesteding van de Elfstedenhal. Even kijken, ik heb nog niet de muis overgekregen, Niels.
Dat ga ik nu proberen. Ik druk nu op het knopje en als het goed is, krijg jij nou de vraag of je de muis en daarmee de controle over de presentatie over kunt nemen. Even zie je iets gebeuren?
Ik zie nog niks gebeuren. Oh ja, ik zie wel een muis bij mij staan. Ja, en de muis volgt mij. Dan gaat het goed, Niels. Mijn naam is Bas Fukken en ik ben betrokken bij de aanbesteding geweest van de Elfstedenhal. 6 jaar geleden. Toen een voorloper in zijn soort. Design, build, maintain. En levering van gas, water en elektra. Tegenwoordig zouden we dat total cost of ownership noemen. Ik zal jullie meenemen, niet alleen door de realisatie en de aanbesteding van de Elfstedenhal, maar daarna ook een stukje terugblikken op de exploitatie. Even kijken, nu zou die... Ja. De denkwijze van de gemeente bij dit project was in basis... wij hebben geen verstand van ijsbanen, wij hebben wel verstand van aanbesteden. We hebben vertrouwen in onze partners, die we dus kunnen contracteren door middel van goed aanbesteden. En we hebben een investeringsbudget en een jaarlijks budget voor onderhoud en energie. De gemeente wil ontzorgd worden door een programma van eisen op te laten stellen door de stichting Elfstedenhal, die dus ook de Elfstedenhal gaat exploiteren, en door BBN. De aanbesteding door BBN met een zeer kritisch meelezende gemeente daarbij. Ontwerp en bouw door een marktpartij nader te bepalen. Ze willen wel graag als gemeente regie houden op kosten en contracten. Maar ook in de exploitatie wil de gemeente ontzorgd worden. Want de exploitatie en de kaartverkoop ligt bij de stichting Elfstedenhal. En de energie en het onderhoud ligt bij de marktpartij. Dus daarmee heeft ze eigenlijk alle verantwoordelijkheden bij zichzelf weggeorganiseerd. En weer geborgd door contracten. Dat was het idee bij de start van dit project. En de gemeente streeft daarbij naar budgetneutrale exploitatie, exclusief kapitaallasten. Dus de kapitaallasten waren wel voor de gemeente, maar de exploitatie volledig voor de stichting Elfstedenhal. Ja, nu moet hij wel naar de volgende sheet. Ja. De organisatie, zoals ik al zei, een goede samenwerking tussen de stichting en de gemeente. Met een gedeeld belang in de exploitatie. Want ja, een stichting die negatieve exploitatie boekt, die gaat op een duur failliet. En dan moet de gemeente toch weer inspringen. Dat was niet gewenst. Tijdsdruk. De oude hal had nog Freon onder de baan liggen. En dat moest eigenlijk al... 2 jaar voor datum vervangen worden. Maar omdat wij bezig waren, mocht de oude hal nog open blijven. En tijdens een van onze vergaderingen, dat was wel mooi, werd op den duur de directeur van de stichting, Johan van der Kooi, gebeld met het bericht dat een deel van het dak van de ijshal Leeuwarden was afgewaaid. Nou, dat plaatje ziet u daarnaast. Dus het was ook wel echt nodig om een nieuwe hal te plaatsen. En er was op dat moment, omdat TEAL vernieuwd zou worden, ook een subsidie vanuit de provincie beschikbaar. De duurzaamheidsambitie van de gemeente Leeuwarden was net gesteld op CO2-neutraal. En daarvan zou dit het eerste voorbeeldproject zijn. En dat moest bereikt worden door de investering en de exploitatie goed naast elkaar te leggen. En allebei mee te nemen in de aanbesteding. Zodat het energie- en watergebruik geminimaliseerd kon worden. En dan was er nog de raming die er aan de grondslag lag, waarbij de gemeente in eerste instantie dacht dat er niet genoeg budget zou zijn om ook een ijshockeyhal en een tunnel onder de baan door te realiseren. Er was toen rekening gehouden met een brug over de baan. Op dit moment is vanwege corona weer een brug over de baan gebouwd. Dat is wel weer interessant om te melden. Zodat de horeca op het middenterrein plaats kan vinden. De project- en contractinvulling. Heel belangrijk daarbij was de borging van de identiteit van de Elfstedenhal. Ze hadden zelf al een merkidentiteit onderzoek gedaan. Daarvan ziet u in het plaatje de belangrijkste waarden. Plezier, gezellig, Elfsteden, betrokken, laagdrempelig. En verder hebben wij een dag in het leven van de Elfstedenhal uitgevraagd. Bij Johan van der Kooijen, die heeft dat ook uitgevraagd bij de verenigingen, bij de gebruikers, bij de beheerder. En daar kwamen ook nog wel een aantal interessante dingen uit. Bijvoorbeeld dat in de kleedruimtes de ijshockeytassen nooit een goede plek hadden. Maar dat gaf ook een goed idee hoe mensen nou de sfeer wilden beleven. Dus dat hebben we meegegeven in het programma van eisen. Design en beeld. Nou, een van de uitgangspunten was dat de gemeente regie wilde houden op contracten en op de prijs. Dus we hebben besloten design en beeld op basis van een vaste prijs te doen. Daarbij ook maintain en levering van gas, water en elektra te doen op basis van een vaste jaarprijs. Daar ga ik op de volgende sheet nog iets meer op in. De minimum eisen en basiskwaliteit hebben we in het programma van eisen gestopt. En we hebben gunning gedaan op basis van kwaliteit en meerwaarde. De tunnel was bijvoorbeeld een van de punten waar ze meerwaarde op konden scoren. Maar verder was belangrijke meerwaarde was de CO2-uitstoot. Want de gemeente had ook wel door dat helemaal CO2-neutraal waarschijnlijk voor de beschikbare budgetten wat te veel gevraagd was. Maar ze wilden wel zo ver mogelijk in de richting komen. Er was veel vrijheid voor de ontwerpers en de stedenbouwkundigen. Niels, ik zie allerlei plaatjes ertussendoor. Ja. En een openhouding naar de inschrijvende partijen. Een gesprek met alle partijen tegelijk. Dus de inschrijvers wisten ook van elkaar wie er nog meer aan het inschrijven was. En Johan van der Kooij, de voorzitter van de stichting, heeft een verhaal gedaan over zijn beeld, hoe zijn Elfstedenhal eruit zou gaan zien. Daarbij was het ook belangrijk dat de gemeente vertrouwen wilde creëren bij de inschrijvers. Dat ze ook na de inschrijving op een goede manier met elkaar om wilden gaan. En natuurlijk in een groot project als dit is er altijd aandacht nodig voor de politiek. De filosofie van de contractvorm die gekozen was, is een vaste som voor designbeeld, de investering. De investering lag rond de 13 miljoen, met daarbij een jaarlijks budget, eigenlijk het bestaande budget, voor het onderhoud en de levering van gas, water en elektra. Met als gunningscriterium kwaliteit van het ontwerp. Gebruik gas, water en elektra, een hele belangrijke, en proces en communicatie. En dat gebruik gas, water en elektra, daar was de bedoeling, en dat is uiteindelijk ook goed uitgepakt, dat doordat we vaste budgetten beschikbaar hadden gesteld, er een extra investering aan de voorkant in duurzaamheid werd gerealiseerd. Want daar gingen we uiteindelijk op gunnen en de rest lag vast. Wat dat ook als voordeel had voor de gemeente, was dat zij weinig risico liep in die uitvoerende, in die exploitatiefase, omdat er natuurlijk een voorinvestering was gedaan door de marktpartij. Dus daarmee nam zij ook een van haar eigen risico's weg. Verder is heel belangrijk geweest in dit proces het vertrouwen en samenwerken. De contracten vormen daarbij een solide basis. Die zijn duidelijk, eenduidig, specifiek, zodat zowel voor de gemeente als voor de marktpartij het duidelijk is wat er bedoeld wordt. De MFI-criteria zijn ook zo opgesteld dat de inschrijvers smart moesten inschrijven. Dus alle inschrijvers hadden een vergelijkbare inschrijving. De meerwaarde, zoals ik net al zei, zat vroeg in het contract. een extra investering die zich terugverdiende in de exploitatie. Daarbij een prestatieverplichting, want het was uiteindelijk natuurlijk te doen om zo min mogelijk CO2 uit te stoten. Dus in het contract was ingebouwd dat als de energieverplichtingen die de marktpartij aangegaan was, als ze die niet zouden nakomen, dat op dat moment dat er extra maatregelen genomen moesten worden. En de risico's voor de marktpartij beperken. Bijvoorbeeld door te kijken naar het weer in een contractjaar en dat vast te stellen. En allerlei andere randvoorwaarden die invloed kunnen hebben op het energieverbruik. Door die goed te omschrijven en duidelijk te leggen waar daar de verantwoordelijkheid is. De basis van omgang beschrijven, samenwerken, procedure voor wijzigingen, evaluatiemomenten en het delen van succes. En aandacht voor persoonlijke relaties. Dus ook het tijd nemen om met elkaar te bedenken wat voor beide partijen nou goed is. Succes delen, samen ook de pers opzoeken. Dat soort dingen. Zorg dat je er voor allebei de partijen een win-win uitmaakt. Even kijken. Hier. Oh. De uitdaging daarbij. Dan moet ik even kijken of ik nog niet de sheet. Nee, dat gaat goed. De uitdaging daarbij was om het inderdaad smart te maken. De bepaling van de gebruikskosten. Hoe bepaal je dat bij een ijsbaan? Normaal gebruik. Hoe dik is het ijs bij normaal gebruik? Hoeveel bezoekers zijn er? Wat zijn de temperaturen? Noem maar op. Mogelijk afwijkend gebruik. Wordt een marathon gehouden. Er komt zomerijs. De ijsdikte wordt een centimeter dikker of een centimeter minder dik. Noem maar op. Afwijkende weersomstandigheden. Risico's marktpartijen beperken. De demarcatie tussen de gemeente, de stichting en de marktpartij moest duidelijk zijn. Bijvoorbeeld gevelonderhoud en gevelreiniging. Op dit moment is er wat groene aanslag op de gevel van de Elfstedenhal. En de vraag is nu, behoort dat bij de stichting, bij het onderhoud en de reiniging van de gevel? Of is dat onderhoud? Is dat groot onderhoud van de gevel? Kosten en effect van duurzaamheidsmaatregelen in een LCC-berekening. Lifecycle costs zijn dat. Verder het nastreven van duurzaamheid binnen de organisatie. De Elfstedenhal was van oorsprong altijd al bezig met duurzaamheid en die incentive wilden ze behouden. Ze wilden bijvoorbeeld de ijsdikte kunnen beïnvloeden, maar ook kunnen spelen met openingstijden, dat soort dingen. Dus dat moest allemaal terugkomen in het model. En efficiënt omgaan met energie. Nou, je ziet hier een klein plaatje van hoe ingewikkeld zo'n model kan worden. En dus ook geworden is. En verder was de uitdaging om de contracten goed op elkaar aan te laten sluiten. De basis is een UAVGC-contract. Met een projectcontract tussen de gemeente en de marktpartij voor de design en beeld. Een onderhoudsovereenkomst tussen de gemeente en de stichting en de marktpartij. Voor de maintain, met daaraan vast een service level agreement. En een leveringsovereenkomst van gas, water en elektra. Moest allemaal op elkaar aansluiten en zorgen dat dat goed samenwerkte. En verder een kale huurovereenkomst tussen de gemeente en de stichting op basis van een marktconforme huur. En een afnameovereenkomst tussen de gemeente en de stichting. Een heleboel contractwerk, wat bij UAVGC natuurlijk niet vreemd is. Maar wel altijd weer een uitdaging is. En volgens mij, Niels, neem jij hem nu weer even over voor de question and answer.
Ja, deze dia is de cue inderdaad. Dankjewel tot zover, Bas. Je zit perfect op schema. Interessant verhaal. Ik ken het natuurlijk al. Ik zie dat er op dit moment nog niet heel veel vragen binnenkomen. Dat is helemaal niet erg. Mensen zijn waarschijnlijk nog even alles aan het laten bezinken. We gaan zo door met je verhaal, Bas. Stel vooral je vragen, mensen. Je ziet een vraagtekentje in beeld. Als je daarop klikt, kun je je eigen vraag intypen. En wij gaan achter de schermen even kijken of ze kunnen gaan behandelen. En dat zullen we dan na afloop van jouw presentatie doen, Bas. Wat ik wel even wil doen ondertussen, is een poll uitzetten. Even een vraag aan het publiek. Wij zijn natuurlijk ook wel benieuwd wie er nu eigenlijk meekijkt. En tot wat voor een bloedgroep jullie eigenlijk behoren. Ik ga proberen om een poll op te starten. Dan moet ik even zoeken. Waarbij we juist dat kunnen toetsen. Letterlijk de vraag tot welke bloedgroep behoort u. Daar komt ie. Op dit moment kunt u stemmen op een van de antwoorden. De antwoorden spreken eigenlijk voor zich. Hoop ik tenminste. Ik zie de antwoorden al behoorlijk oplopen. Ik wacht nog even een paar seconden. En dan ga ik het resultaat met u delen. Nou, naar het resultaat. Even kijken of dat lukt. Ik ga aan jou bekijken, Bas, of jij ook inderdaad kunt zien. Of nu.
Ja, ik kan het zien.
Ja, hartstikke goed. Nou, dan zie je dat echt de ruime meerderheid, 2/3, werkt bij de overheid. Dan wel bij het Rijk, dan wel bij een centrale overheid. Een groot deel van de mensen die nu meekijken, werken bij een adviesingenieursbureau of architecten. En er zijn ook diverse partijen aangehaakt, nu die werken bij een kennis- of een onderwijsinstelling. Mooi gemêleerd publiek. Je ziet dat de markt zelf niet echt meekijkt. Niet erg, want focus ligt op aanbesteden. Maar goed, ook de markt is natuurlijk wel de partij aan de andere kant van die aanbesteding. Ik kijk even ondertussen of er vragen binnen zijn gekomen. Ja, ik zie in ieder geval één vraag. Die wil ik je alvast even voorleggen, Bas.
Dan is het misschien handig om de quick poll even van het scherm te halen.
Ja, heel goed. Dankjewel voor de aanwijzing. Als het goed is, is die nu weg.
Ja.
Ik zie een eerste vraag van Marjolein Veenstra. En dat is, Bas, hoe reageerde de markt op de uitvraag? Kun je daar iets over zeggen?
Ja, de markt vond het in eerste instantie wel spannend. Er zijn veel vragen geweest over risico's. En over de contracten. Maar we hebben uiteindelijk hadden we in de selectiefase hadden we 6 partijen die wilden meedoen, waarvan er 5 overbleven. En uiteindelijk, omdat we ook best wel scherp zaten met de uitvraag, zijn er 3 inschrijvingen binnengekomen. 1 partij heeft aangegeven dat ze het niet voor dat bedrag konden realiseren. 1 partij heeft aangegeven dat ze het alleen konden doen als ze allerlei varianten deden. Als ze in het gebied ook een ontwikkeling gingen maken. Die hebben we terzijde geschoven, die 2 inschrijvingen. En dan hadden we 2 goede inschrijvingen over van Volker Wessels en Dijkstra Draaisma in samenwerking met Jortsma.
Oké, dankjewel. Volgens mij kom je straks ook nog even terug op inderdaad het resultaat. Ik heb nog 1 gekoppelde vraag, of tenminste heeft een relatie van Harry Kester. Welke risico's zijn niet ondergebracht bij de marktpartij?
De risico's bijvoorbeeld waar de marktpartij ook geen grip op heeft. Zoals het weer. Maar ook risico's als de bezoekersaantallen. Of evenementen of het organiseren van zomerijs. Dus alle afwijkingen in gebruik. Daar is een heel verrekenmodel voor bedacht. Okay. Dus eigenlijk hebben we gekeken. Wat is nou normaal gebruik en normaal weer? Op basis daarvan hebben we een energieprestatie met elkaar afgesproken. En we hebben ook afgesproken hoe we bij afwijkingen daarvan, hoe we met elkaar om zouden gaan.
Oké, dankjewel Bas. Ik zie ook nog een vraag van Carolina Pil. Die gaat over het smart maken van de gunningscriteria. Die wil ik heel even parkeren. Ik wil eerst even jou de gelegenheid geven om je verhaal af te maken. En we houden de vraag van Carolina houden nog even vast. Dus wat mij betreft mag je terug naar de presentatie, Bas. Als het lukt kun je nog steeds klikken en dan ga ik weer uit beeld. En dan wil ik jou uitnodigen om jouw verhaal richting afronding te gaan brengen.
Ja, ga ik verder. Niels, dankjewel voor de vragen. Het resultaat, zoals ik net ook al zei, twee geweldige inschrijvingen met goede duurzaamheidsambities en belangrijk voor de Elfstedenhal de merkidentiteit. Zo is de schaatser hier voor de deur gekomen in het tunneltje wat gerealiseerd is. Zijn de tegeltjes, zoals ook bekend bij een ander tunneltje in, of nee, een bruggetje in Friesland. En het idee van het schaatsen is dat aan de ene kant van de baan ramen zitten, waarbij je uitkijkt over een soort polderlandschap met slootjes en gras. En als je dan rondrijdt, dan kom je bij de kleedruimtes en de horeca. En daar is een gevel van huisjes gerealiseerd, zodat elke keer als je een rondje rijdt, kom je langs een stadje. Dus als je 11 rondjes hebt gereden, heb je een Elfstedenhal. Een Elfstedentocht voltooid. En op het middengebied zijn houten huisjes geplaatst, die een vergelijk hebben met de stempelhokjes bij de Elfstedenhal. En verder is daarnaast de ijshockeyhal gerealiseerd. Daarvan was de vraag eerst of die binnen budget zou passen. Die hebben wij berekend dat dat mogelijk moest zijn. Nou, dat bleek mogelijk, maar bij 2 van de 5 partijen, dus daar zaten we inderdaad wel scherp in. Het resultaat, de getroffen duurzaamheidsmaatregelen. Warmteterugwinning uit het koelproces. Dus bij het koelen van het ijs komt warmte vrij. Die is hergebruikt voor verwarming van zowel de ruimte boven het ijs, om het schaatsen aangenaam te houden, als voor de kantoren en de horeca. Aansluiting op een biogas warmtekrachtkoppeling met de vuilstort die vlakbij ligt. De basisbron van elektriciteit en de noodstroomvoorziening zit daaraan vast. Een biogas cv-ketel voor de warmtevraag van de ijshal. Dat waren behoorlijk innovatieve producten op dat moment. Een beperkt aantal PV-panelen waren maar nodig. Door deze innovatieve biogas energiewinning. Een warmtepomp, LED-verlichting, een grijs watercircuit, zowel het regenwater als het schaapijs en het water wat daaruit ontdooide, wordt gebruikt voor een grijs watercircuit en de inzet van koude en water uit de ijsput voor klimaatkoeling. Hier ziet u trouwens de huisjes langs de wand. De realisatie, een intensieve samenwerking zonder rigide contractmanagement. We hebben bijvoorbeeld tijdens het proces besloten dat er meer ontwikkeltijd zou komen. Zodat aan de andere kant de realisatietijd naar beneden zou kunnen. Dus de Elfstedenhal is in een recordtempo van 8 maanden neergezet uiteindelijk. Op basis van samenwerking en vertrouwen konden dit soort afspraken ook gemaakt worden. De definitieve gunning was op 8 mei 2014 en de bouw was, zoals ik net ook al zei, in 8 maanden tussen 24 oktober en 1 juli 2015. In gebruikname, heel belangrijk voor Tialf en Leeuwarden, heel belangrijk voor de Elfstedenhal en Leeuwarden, voordat Tialf klaar was. Dit gaf ook gelijk een boost aan de bezetting en de mensen die kwamen schaatsen. En in de zomer is direct het Nederlands team shorttrack daar komen oefenen. Dus een van de voorzieningen die wij in het rekenmodel hadden opgenomen, zomerijs, werd gelijk gecapitaliseerd. Werd gelijk afgesproken dat het ijshockeyijs de hele zomer bleef liggen. Dit gaf ook heel veel publiciteit, wat ook weer goed was voor de bezoekersaantallen. In de exploitatie zien we dan ook dat de bezoekersaantallen die wij hadden geprognosticeerd op 160.000, een beetje defensief natuurlijk gekeken, die komen op 180.000 uit. Dus dat is heel fijn. Dus ook de exploitatie van de stichting verloopt daardoor heel goed. Dus financieel werkt het model werkt ook goed en juridisch. De stichting heeft eigenlijk bij alle discussiepunten het juridische model en het financiële model goed achter de hand. Het rekenmodel is soms wel wat ingewikkeld. Daar ontstaan soms wel wat discussies over. En er waren wat kinderziektes bij de innovaties, zoals de warmte-krachtkoppeling. Het biogas bleek minder goed bruikbaar dan vooraf bedacht was. Dus daar zijn aanpassingen voorzien om toch CO2-neutraal te worden. De gerealiseerde duurzaamheid is wel een aandachtspunt. Tijdens de realisatie is daar eigenlijk onvoldoende toezicht op gehouden, waardoor na de realisatie de prestaties toch achterbleven. En Dijkstra Draaisma nog allerlei extra maatregelen heeft moeten nemen. De prikkel voor verdere verduurzaming gaat zich misschien nog uitbetalen. Zat in het contract wel. De marktpartij mag verdere verduurzaming toepassen. Maar op dit moment is dat nog niet gebruikt. Verder, een onderdeel wat wij gemist hadden in de uitvraag waren de lozingskosten voor water. Die hadden we feitelijk ook nog neer moeten leggen. Oh, Niels, je bent aan het scrollen door mijn presentatie, of niet? Ik moet even terug. Even kijken hoor, gaat dit goed? Ja. De lessons learned, kom ik een beetje aan het einde van de presentatie, is maak gebruik van elkaars expertise, zet elkaar in elkaars kracht. Doelen voorschrijven in plaats van middelen, dat sluit daar ook bij aan. En dit gaat eigenlijk over dat in de markt heel veel kennis beschikbaar is. En zeker bij complexe gebouwen zoals een ijsbaan, is het heel goed om dat gewoon ook bij de partijen die kennis hebben, om het daar elkaar in elkaars kracht te zetten. Wees selectief in de gunningscriteria. Belangrijke dingen moet je op gunnen, maar ga niet overal op gunnen. Want dan gun je uiteindelijk nergens op. Wees niet bang om te gunnen op kwaliteit. Zet in op duurzame samenwerking. En dat wil zeggen, een TCO-contract is een contract wat je meestal voor 15 of 25 jaar afsluit. Dat heeft te maken met dat de vervangingskosten van grote installaties 10 jaar of 20 jaar zijn. En je wil eigenlijk niet dat op het moment dat jij het gebouw terugkrijgt, dat je een afgeschreven installatie krijgt. En hou elkaar scherp. Respecteer de gemaakte afspraken in de bouw. Let op mogelijke kinderziekten bij innovaties. Vier de gerealiseerde duurzaamheid. Nou, er zijn heel veel artikelen verschenen in de pers over de Elfstedenhal, over de gerealiseerde duurzaamheid. Dat is voor iedereen, is dat een showcase. Kijk vanuit gezamenlijk perspectief. Dus probeer ook samen die winst te pakken. En op die manier maak je een heel mooi product. Dan wil ik jullie allemaal bedanken voor de aandacht. En dan gaan we weer over naar de beschouwingen. Dan denk ik dat Niels, ja.
Ja, dankjewel Bas. Ik kom er weer bij. Volgens mij ben ik weer in beeld, hè?
Ja, je bent weer in beeld.
Super, hey, dank voor je verhaal. Een hele mooie uitspraak die ik op het einde hoorde, richting het einde, was gun niet op alles, want dan gun je eigenlijk op niks. Dat zei je naar aanleiding van je bullet, wees selectief in je gunningscriteria. Ja. We kennen misschien ook wel het fenomeen dat je 5, 6, misschien wel 8 kwalitatieve criteria wilt meewegen. Die allemaal maar voor een klein stukje meewegen. En uiteindelijk ken je dus heel weinig gewicht toe aan een van die criteria. De vraag waar ik even op terug wil komen, die Carolina eerder stelde, was... hoe ben je omgegaan met het smart maken van die criteria? Misschien kun je ze niet allemaal behandelen, dus het gaat ook niet om welke criteria, maar het smart maken. Dus hoe objectiveer je die criteria, zodat je ze ook goed kunt beoordelen? Kun je daar iets over zeggen?
Ja, daar kan ik wel iets over zeggen. Een heel belangrijke was in dit geval was natuurlijk de energie, het energiegebruik. Dat was ook de belangrijkste van onze destijds MV-criteria. Tegenwoordig is dat beste prijs-kwaliteit-criteria. En daar hebben we dus een heel rekenmodel aangehangen, waarbij uiteindelijk partijen echt moesten berekenen hoeveel energie er werd gebruikt. En dat in moesten vullen in het model. En dat is ook de basis voor het energieverbruik voor de komende 25 jaar. Dus zo smart is dat deel gemaakt. Verder de gunningscriteria op functionaliteit. Die zijn natuurlijk al redelijk smart bij de minimumcriteria uit het programma van eisen. Waarop beoordeeld wordt. En verder hebben we daar gekeken. En dat is wat meer objectief. Maar wel in de gunningscriteria meegegeven dat er voornamelijk ook gekeken werd naar de onderdelen daarbij die belangrijk waren voor de exploitatie van het geheel. Dus daarbij sfeer, logistiek, even kijken, ja, dat zijn eigenlijk de belangrijkste daarbij. En verder hebben we plan van aanpak hebben we gekeken naar invloed op de omgeving vanuit de werkzaamheden. En het proces en hoe de gebruiker daarin werd betrokken en hoe de gemeente daarin werd betrokken. De planning meegewogen. Dus op zo'n manier hebben we het smart gemaakt.
Oké. Dankjewel Bas. Ja, misschien hoort u het haaien bij mij op de achtergrond. Excuses daarvoor. Er komen meerdere vragen binnen. Blijf ze ook vooral stellen. Aan het eind hebben we nog wat meer ruimte voor vragen. Ik wil er nog eentje aan je voorleggen, Bas. Voordat wij naar de beschouwing van Hans-Jurgen gaan. De vraag is van Ronald Spoelstra. Ik begreep eerder uit een opmerking van hem in de questions dat hij ook een relatie heeft met het project. Misschien ken je hem wel. Ah, kijk. De vraag van Ronald gaat eigenlijk over de invloed van beheer en onderhoud. Dat is onderdeel van de aanneming geweest. Hij vraagt zich af, welk risico is er na einde contract, welk niveau van overdracht van de kwaliteit van de installatie in het gebouw aangetroffen zullen worden? Ik vat hem zo op. In wat voor staat moet aan het eind van de contract de kwaliteit van een en ander worden opgeleverd? Dus hoe zit het beheer en onderhoud en de kwaliteitsniveaus, hoe zit dat in het contract?
Ja, dat is een hele goede vraag. En ik denk dat Ronald zelf het antwoord ook weet. Maar het is wel een goede vraag om te stellen. We hebben dat natuurlijk met de NEN-normen, die zowel op installaties als op gebouw toepasbaar zijn, hebben we dat geborgd. En aan de andere kant hebben we natuurlijk nog steeds de energieprestatie ook geborgd. Dus die borgt ook nog een deel van de installaties, dat die blijven presteren zoals in het contract is afgesproken. Je ziet overigens wel dat, en dat is die demarcatie waar ik het over had, van bijvoorbeeld gevelonderhoud. Het reinigen van de gevel heeft een direct effect op het gevelonderhoud. Dus daar zit altijd, daar blijven altijd ja, grijze gebieden en invloedssferen zitten, die je zo duidelijk mogelijk moet neerzetten. Dus in dit contract hadden wij beter misschien nog kunnen zetten, in afspraak met de stichting, dat één keer in de 5 jaar de gevel volledig schoongemaakt zou worden. Dat dat dan de basis is voor het behoud van die NEN, wat is het, 26, 76 volgens mij uit mijn hoofd, van die, dat NEN-niveau.
Oké, ik ken het niet uit mijn hoofd, maar daarmee kom je toch een beetje zeg maar, in de spagaat van functioneel of technisch specifiek, ga je de werkzaamheden of ga je de oplossing of de prestatie voorschrijven? Laten we die even parkeren, heel interessant in ieder geval. We gaan naar Hans-Jurgen Heijnen van de gemeente Ede. Misschien kan mijn collega hem bijschakelen. Was jij voorlopig bedankt? Misschien zien we jou straks nog even terug bij de vragen.
Ja, dankjewel.
Als mensen nog vragen aan je hebben. Dus blijf nog even bij ons. Hans-Jurgen, kun jij erbij komen? Het heien is weer afgelopen hier op de achtergrond. Het gaat paal voor paal. Ik kijk even naar mijn collega via de techniek. Of het lukt om ons even bij te schakelen.
Jij hoort me wel.
Ik hoor je wel, Hans-Jurgen, ja.
Dat is mooi. Nu nog mijn gezicht.
Ja. Ik heb zelf ook even op een knopje gedrukt. Kijken of dat lukt.
Het goede lamp.
Mensen hier kunnen zien. We zien hier nog niets. En Bas is ook nog in beeld.
Ja, maar ik denk dat ook handig is voor de beantwoording. Oh.
Bas is nu weg. Ja, jij komt er straks weer bij, Bas. Okay. En Hans-Jurgen is in beeld. Kijk, het lukt dan toch. Fantastisch. Super. Hans-Jurgen, als je wil, stel jezelf kort voor wat je rol is bij de gemeente Ede. En wat wil je vragen aan Bas? Wat wil je hem voorleggen? Ik zeg inderdaad, ja. Bas, je moet er toch weer bij komen. Dat heb ik inderdaad even verkeerd van de regie. Kom er weer bij, Bas. En Hans-Jurgen, neem het woord alvast.
Ja. Goedemorgen allemaal. Dankjewel, Bas. Dankjewel, Niels. Enorm mooi project. Bas, een geweldige eindresultaat, lijkt mij zo. Mijn naam is Hans-Jurgen Heijnen. Ik ben energiecoördinator bij de gemeente Ede. Dit houdt in dat ik verantwoordelijk ben voor inkoop, beheer en verduurzaming van het eigen energiegebruik. Voor jullie beeldvorming, dat is slechts een beperkt gedeelte in vastgoed. Voor het overgrote gedeelte zit energiegebruik in de riolering en straatverlichting. Wij hebben binnen de gemeentelijke organisatie een vastgoedafdeling met een eigen doelstelling op het gebied van verduurzaming van het vastgoed. Dat gaat in de regel over het schild van de gebouwen. Mijn rol is eigenlijk veel meer gericht op het daadwerkelijk gebruik. Zeg maar de invulling van jullie TCO. Erg leuk om in deze setting een reflectie te geven op een vastgoedproject. Omdat nog wel eens een schijnbaar conflicteer belang kan zitten tussen een vastgoedproject en het daarop volgende gebruik. Vastgoed die een eindpunt heeft om een gebouw op te leveren en de gebruiker die vervolgens moet handelen binnen de kaders van dat opgeleverde project. Verduurzaming speelt daarin een belangrijke rol. Het is natuurlijk geweldig dat je met een ESCO-constructie de creativiteit om te verduurzamen legt bij een partij die ook de kosten voor energie en onderhoud wil maken. Logischerwijs kom je dan ook op een langlopend contract, in dit geval 25 jaar. En dan is het een poos. Want over 25 jaar, nu verdwijnt er alles uit beeld. Over 25 jaar is het 2045. Dat is 5 jaar voor 2050. Het jaar waar we in dit land CO2 neutraal willen zijn. En dat is eigenlijk best spannend. Die 25 jaar worden, denk ik, voor ons echt geweldige jaren. Of we halen het en dan gaat er in de energievoorziening enorm veel veranderen. Want de energietransitie is nu nog nauwelijks echt van de grond afgekomen. Of we komen erachter dat we het niet redden. Nou, dat wordt ook interessant. Dat zal een heftige maatschappelijke discussie hier worden. Maar één ding is zeker, in 2045, of eigenlijk 2040, want jouw project is natuurlijk al 5 jaar aan de gang, zullen we totaal anders tegen energie aan gaan kijken dan nu. Hoe kijk je dan tegen een IJssel aan? Nou, om hem eventjes erin te gooien. Ik sluit niet uit dat we tegen die tijd het misschien wel onverantwoord vinden om ijs te maken. Laat staan in de zomerperiode. Onze denkbeelden zullen dus wijzigen. En hoe? Ik heb geen idee. Maar we zullen toch rekening moeten gaan houden met de uitgesproken ambities en onze plannen daar moeten gaan bijstellen. Kijk ik dan naar dit project, dan zie ik wel wat spanning ontstaan tussen hoe het contract is opgebouwd en de ambities op het gebied van de verduurzaming van de energievoorziening. En dan kom ik op mijn vraag. In de aanbesteding is rekening gehouden met een bedrag van exploitatie van het gebouw ter hoogte van €375.000, meen ik. En dan €250.000 voor gas, water en elektra. Met gas en elektra, ja, dat is dan spannend. Gemeenten stellen steeds vaker duurzaamheidscriteria in de aankoop van gas en elektra. Bijvoorbeeld compensatie van groen gas, GVO's. Steeds vaker worden er eisen gesteld aan locaties van de opwek. Het liefst zo regionaal mogelijk. Belangrijk in het kader van de lokale energietransitie dus. Dat heeft echt ook een kostprijsverhogend effect. En dat dient dan een maatschappelijk doel. Deze constructie heeft dan eigenlijk een effect dat de aannemer eigenlijk zo goedkoop mogelijk, en misschien dat wel wat criteria zijn opgenomen, maar eigenlijk zo goedkoop mogelijk in gaat komen. En dan zal duurzaamheid als eerst afvallen. Bas, heb jij hier rekening mee gehouden? En zo ja of zo nee, hoe zou je hier invulling aan kunnen geven?
Ja, dankjewel voor je vraag en een mooie inleiding daarvan, Hans-Jurgen. Wij hebben in ons contract hebben we vooral gestuurd op zo weinig mogelijk CO2-emissie. Dus hebben we inderdaad. En dat was toen ook nog minder hoor, dat je duurzaam verantwoorde stroom overal vandaan kon trekken. Hebben we dat niet meegenomen in de weging. De weging is op het gebruik van energie gegaan en op de kosten. De kosten daarvoor zijn eigenlijk geen issue geweest. Het ging vooral om het gebruik van energie. Maar ja, als je goedkopere energie inkoopt, kun je natuurlijk meer duurzaamheidsmaatregelen aan de voorkant treffen. Dus in zoverre denk ik dat het model wel gewerkt heeft. En je zou nu kunnen zeggen, als je het met de kennis van nu zou doen, zou je ook kunnen zeggen dat je ook de inkoop van energie, dat je daar kijkt op welke manier die ingekochte energie wordt opgewekt. En dat je daar de CO2-emissie van die opwekking meeneemt in je model. Dan wordt het wel wat complexer. Of je kunt aangeven, nee, we hebben als gemeente hebben we een eigen leverancier. En die levert voor een bepaald bedrag die stroom. Die levering van stroom, die moet je meenemen in jouw energie. Dat kost jouw energie. Dus op zo'n manier is het model echt perfect bruikbaar. We hebben dat destijds dus niet gedaan, maar de gemeente Leeuwarden kan nu natuurlijk wel met de marktpartij de discussie aangaan en omwisselen. Dan zal ze inderdaad wat meer geld kwijt zijn. Maar dat is bij andere projecten ook, hè. Als je het stadhuis door een duurzamere stroom laat leveren, dan ben je ook iets meer geld kwijt. En dat is dan een keuze voor maatschappelijke winst.
Mm-hmm. En is het ook wel in het begin een afweging geweest om in plaats van die 250.000 euro wat je kwijt was voor energie, om dat eigenlijk te vertalen naar, ja, god, dat was een equivalent voor elektriciteit en kuub gas. Want nu neem je eigenlijk ook een stukje risico van prijsontwikkeling, leg je ook bij de markt neer. Hè? Is dat ook een issue geweest?
Nee, maar we hebben daar in het contract is meegenomen. Dat is een van de risico's die we weg hebben genomen bij de marktpartij. Is de indexatie van die energieprijzen. Dus het is voornamelijk op energieprestatie gegund. En niet op energiekosten.
Ja. Oké. Okay. Dankjewel. Een ander punt is van Jacob bij ESCO's. Is nog wel eens het kritiek dat quick wins snel worden doorgevoerd, maar dat grote investeringen met een lange terugverdientijd wat moeilijker van de grond afkomen. Ja, dat zal in de bouwfase, wat in dit geval natuurlijk vooral was, niet het geval zijn. Maar als je dan gaat kijken naar de toekomst en je geeft eigenlijk al aan van ja, er wordt nog geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om innovaties door te voeren. Naarmate je verder komt in het contract, kan ik me ook iets bij voorstellen dat er misschien wel hele mooie innovaties zouden kunnen komen. Zeker met het licht op die energietransitie. Hè. We zullen met z'n allen eigenlijk veel slimmer moeten gaan worden. En stel dat je nou over 10, 15 jaar eigenlijk hele mooie innovatie hebt op het gebied van het ijs maken. Maar ja, het contract loopt dan nog maar 10 jaar en je kunt dat niet in 10 jaar terugverdienen. Hoe kan dan omgegaan worden met zo'n verandering? Dat is misschien een innovatie, maar het kan ook verandering zijn in een regelgeving. Hoe past dat binnen zo'n contract?
Nou ja, in eerste instantie heb je natuurlijk de basis van je contract. En ik denk de komende jaren vernieuwingen in de energie die nog mogelijk zijn en die zich terugverdienen binnen 20 jaar, daarvan zal de marktpartij denk ik wel kijken of die kan toepassen. Hè, want dat is ingebouwd dat de energiewinst die hij daardoor behaalt, dat voor hem is. Hè, die winstmogelijkheid hebben we ook bewust meegegeven aan de marktpartij als kans. Mm-hmm. En als je tegen het einde van het contract loopt, ja, dan zul je toch als gemeente moeten kijken. Dan moet je weer zelf wat meer die opdrachtgeversrol pakken. En die marktpartij samen gaan praten. Hoe je er samen een win-win van kan maken. Dat heeft weer te maken met hoe je met elkaar samenwerkt.
En die ruimte bestaat dan wel. Wat is de rol van de gemeente dan nog eigenlijk in het contract? Want nu heb je het eigenlijk helemaal bij de markt gelegd. Wat kan...
Ja, maar de gemeente is natuurlijk de opdrachtgever. De gemeente heeft nu een contract met de marktpartij. Voor onderhoud en voor levering van gas, water en elektra. En als de gemeente iets anders wil, dan zal zij inderdaad met die marktpartij in overleg moeten gaan. En dan is de kans dat je op dat moment niet de scherpste prijs gaat en dat krijgt, want je hebt natuurlijk maar één marktpartij die toch een monopoliepositie heeft. Mm-hmm. Maar ik denk dat daar nog steeds mogelijkheden zijn.
Ja. Oké, dankjewel. Even kijken, dan had ik nog een paar tips. Kijk, daar komen ze al. Geweldig. Twee tips. De eerste die hangt eigenlijk bij samen met mijn eerste vraag. Neem in dit soort constructies een KPI op voor duurzaamheid van de ingekochte energie. Waardoor voorkomen wordt dat verduurzaming van het gebouw ten koste kan gaan van verduurzaming voor opwek.
Ja.
De andere tip is: houd daarnaast regie op kosten en contract, ook regie op de ambities in het kader van de energietransitie. En deze sluit eigenlijk wat meer aan bij het begin van mijn verhaal. Want we zullen als maatschappij eigenlijk steeds bewuster gaan worden over de impact van onze objecten op totale energievoorziening. En als je nou kijkt naar de kostprijs van onze energie tot nu toe, dat is eigenlijk niet anders geweest dan de kostprijs voor winning en transport. Met een onbeperkte hoeveelheid van energie. Waarbij energie in de komende decennia zich niet steeds meer gaat gedragen als een schaars goed. In de bouwfase van objecten zullen we dan misschien ook wat meer rekening moeten gaan houden met de opwek van de benodigde energie. En die moet gaan afwegen tegen andere afnemers. Want zo'n discussie zie je nu eigenlijk al ontstaan over windmolens. Dat de windmolens voor een gedeelte eigenlijk al worden gebouwd om de datacenters voor de toekomst van energie te voorzien. En dat er een discussie gaat ontstaan van, willen we daarvoor nou eigenlijk ons windmolens wel gebruiken? En dat soort discussies, die zullen in de toekomst denk ik wel wat belangrijker gaan worden. En dan denk ik dat het goed is om ook die regie daarin in mee te nemen.
Oké, dankjewel Hans-Jurk voor jouw inleiding, visie en gesprek, maar ook een aantal tips op het eind. Het is toch wel leuk om te merken dat jullie in echt verschillende rollen zitten. Dat wisten we natuurlijk aan de voorkant. En dus een bewuste keuze, omdat je als energiecoördinator toch weer heel anders kijkt naar materie. Ik ga even in de questions kijken of wij nu al tussentijds weer één of twee vragen kunnen beantwoorden. Voordat wij ook naar een tweede beschouwing toe gaan. Eens even zoeken en kijken. Een aantal zaken zijn misschien gaandeweg het verhaal al een beetje opgelost. Ik heb hier een vraag van Johan Jansen. Misschien deels al opgelost, maar toch nog even aan jouw vraag en scherp maken, Bas. Ik denk dat het voor jou bedoeld is. Stond er een vaste prijs eveneens voor levering van energie en water? En hoe reageerde de markt op de samenvoeging van dat aspect met het bouwen en het ontwerpen en onderhouden? Kun je daar iets over zeggen?
Ja, er was inderdaad een vaste prijs voor. Dat was een onderdeel van de jaarlijkse budgetten. Met natuurlijk wel die indexatie daarbij. En in de uitvraag was ook duidelijk omschreven waarom dat gedaan was. De bedoeling daarvan was inderdaad om te ontlokken dat bij de bouw rekening gehouden werd met zo energiezuinige mogelijke oplossingen. En ook rekening met onderhoudsvriendelijke oplossingen. En de markt. Die kent dat soort principes wel. Er zijn wel veel vragen geweest over risico's en over het rekenmodel. En daar hebben we ook nog een paar kleine bijstellingen aan moeten doen. Maar al met al reageerde de markt daar best positief over. Vond het ook wel interessant dat er op dat moment een uitvraag op een andere manier werd gesteld. Dus men zag het ook wel als een pilotproject, als een mooie mogelijkheid om de eigen diensten weer op een andere manier vorm te geven.
Oké, dankjewel. Hans-Jurgen hoor ik ook over ESCO's praten. Dus we zien inderdaad meer om ons heen dat het gebruikt wordt. Ik heb nog een vraag van een collega van mij, Caroline Coats. Zij vraagt, was het ontwerp onderdeel van het contract of was dit vooraf al gereed? Omdat je aangaf dat er zo'n enorme snelle bouwfase gerealiseerd werd. Dus was dat ontwerp al helemaal in detail klaar?
Nee, bij de uitvraag was er alleen een programma van eisen en een vraagspecificatie. En de design- en beeldpartij, dus de marktpartij, heeft zelf bij de inschrijving een VO-min. Dus dat is net iets minder dan een VO, maar wel de plattegronden, gevelaanzichten, materialisatie. Daar hebben we een uitvraag voor waar dat dan aan moet voldoen. Ingeleverd, zodat de gemeente en de stichting goed beeld hadden op wat ze zouden krijgen. En van daaruit, na ondertekening van het contract, heeft de marktpartij het verder doorontwikkeld. En in die ontwikkelingsfase hebben ze dus wat meer tijd genomen, waardoor ze in de bouwfase sneller konden gaan.
Oké, dank je. We hadden het in de voorbereiding inderdaad over samenwerken op basis van vertrouwen, maar dat is makkelijk gezegd, dus hoe doe je dat dan? En één concrete maatregel die ik dus beluister is, geef gewoon voldoende tijd aan de voorkant om elkaar daarna niet te veel onder druk te hoeven te zetten in de realisatiefase. Nog één, misschien wat gedetailleerde vraag, maar toch wel interessant. Astrid van Meel stelt die vraag. En dat is, wie betaalde de rekening voor aanpassingen ten gevolge van mindere kwaliteit biogas, als dat aan de orde was? Kun je daar iets over zeggen, Bas?
Nou, in het contract was meegenomen dat de marktpartij, dat die zelf de energielevering moest organiseren. En de marktpartij heeft dus zelf ook met die gasverbranding contact gezocht met die vuilverwerking om dat gas af te nemen. En die kosten voor het toch realiseren van die duurzaamheid, die liggen dus inderdaad bij die marktpartij.
Dus ook als dat gas van minder kwaliteit is, het gaat om de prestatie die is afgesproken, dan moet de marktpartij dan zelf met zijn leverancier voor gaan staan.
Ja, en of de marktpartij welk contract die precies met die leverancier heeft gesloten, dat weet ik niet.
Nee, maar dat is geen pakje aan op dat moment. Oké, dankjewel Bas. Een laatste vraag aan jou, Hans-Jurgen, voordat wij naar Martijn gaan van het Rijksvastgoedbedrijf. Kom jij, je gaf al aan in wat voor rol je zit, Hans-Jurgen, binnen de gemeente. Vastgoed is niet per se jouw wereld, je zit echt in de energie. Maar als er ontwikkelingen op het gebied van vastgoed plaatsvinden, is het dan gebruikelijk dat binnen de gemeente men even met Hans-Jurgen Heijnen komt praten voordat men aan de slag gaat? Hoe werkt dat?
Ik spreek dan alleen even voor de gemeente Ede. Want iedere gemeente is daar natuurlijk anders in georganiseerd. Bij de gemeente Ede is dat inderdaad al het geval. Ontwikkelingen waar duurzaamheid een rol speelt, dat de energiecoördinator erbij wordt betrokken.
Oké, en wat is het grootste dilemma wat je dan misschien tegenkomt?
Eigenlijk sluit dat wel een beetje aan op de vragen die ik aan Bas heb gesteld. Dat je ziet dat de manier waarop binnen vastgoed wordt aanbesteed, dat het eigenlijk erg gericht is op, we hebben een project en daar moeten zoveel mogelijk verduurzamingstools in gestopt worden. En dan sluiten we dat project af en dan wordt het overgedragen op de gebruiker. En dan is er eigenlijk niet zo heel veel zorg meer voor wat dat betekent in die gebruiksfase. En of dat ook de verwachtingen over de kostprijsontwikkelingen, of dat dat ook daadwerkelijk uit gaat komen. Dat project is dan afgerond. Dat vind ik ook wel soms wel een lastig punt in discussies die er zijn. Waardoor er wordt wel gekeken naar total cost of ownership, maar het blijft hangen bij het moment dat het project ook daadwerkelijk is afgerond. En dan is die verantwoordelijkheid dus ook weg.
Ja, mooi gezegd. Ik denk dat velen van ons, ook mensen die meekijken, dat herkennen. Het was voorheen in de bouw en ook in de infra was het al een ding om beheer en onderhoud goed mee te nemen. Nu moet je ook nog eens een keer de energie levering en daarmee ook de prijzen daarvan goed meenemen. Ik denk dat het een groeifase is waar we in zitten. Hans-Jürgen, voorlopig bedankt. Ik ga aan mijn collega vragen om jou uit beeld te schakelen en om Martijn Voorham bij te schakelen. En dan gaan we luisteren naar een korte beschouwing van Martijn Voorham. Kom er maar bij, Martijn.
Hi Niels, dag Bas, goedemorgen.
Hi, ik hoor je al. Dat gaat goed. Dag, nu nog beeld. En dan introduceer ik je al heel kort, maar vooral door te zeggen nogmaals, je bent Martijn Voorham, programmamanager duurzaamheid bij het Rijksvastgoedbedrijf. Misschien kun je iets meer vertellen over je eigen rol, Martijn, zodra je in beeld bent. En dan reageren op het verhaal van Bas. Bas blijft ook in beeld en gaan met elkaar in gesprek. En ik ben benieuwd naar jouw invalshoek, Martijn.
Ja, ik zit te kijken of ik een klikje aan moet doen zodat ik in beeld kom, of gaat dat automatisch goed? Nou.
Ik ga nu ook proberen jou te helpen. Heb jij nu een verzoek gekregen om in beeld te komen? Of kan mijn collega Annemarie jou nog helpen?
Share my webcam. Ah.
Ja, dat klinkt goed. Volgens mij ga je erbij komen. In de test ging het goed.
Ja. Nou, ik begin gewoon te vertellen, Niels en Bas. En dan laat ik daar de technische mensen over om het beeld bij te schakelen. Ik ben Martijn Voorham, werk voor het Rijksvastgoedbedrijf. Voor de mensen die het Rijksvastgoedbedrijf niet kennen, wij beheren een vrij grote...
Dus je moet even doorgaan naar de volgende sheet, denk ik. Want we staan nog op je Hans-Jürgen Heijnen. Hey, Martijn is erbij.
Ah.
Wij dank beheren voor de aanwijzing, Bas.
We hebben een vrij grote vastgoedportefeuille, 12 miljoen vierkante meter, heel erg divers. Bijvoorbeeld belastingdienstkantoren, rechtbanken, gevangenissen, maar ook defensiecomplexen en het Koninklijk Huis. Dus dat vraagt ook heel veel verschillende competenties op het gebied van het verduurzamen van dat vastgoed. Ik ben zelf verantwoordelijk om de strategie op het gebied van verduurzaming te ontwikkelen en te zorgen dat daar ook uitvoering aan gegeven wordt. En daarin zijn eigenlijk drie blokken. Brokken zijn daarin, staan daar voor mij altijd centraal. En aan de ene kant willen we ambitieus en vooruitstrevend zijn op het gebied van duurzaamheid. Aan de andere kant willen we ook kijken dat het uitvoerbaar is. Dus uitvoerbaar voor onszelf, maar ook uitvoerbaar voor de markt. En tenslotte gaat het er ook om dat het betaalbaar is. Dus hoe gaan we het slim organiseren met elkaar? En ik vind het best een hele spannende tijd. Want we zitten natuurlijk enorm in transitie. Energietransitie, daar werd net al iets over gezegd. Maar ook rondom grondstof is er natuurlijk enorm veel ontwikkeling. Van hoe gaan we dat eigenlijk organiseren? Hoe gaan we die bouwketens organiseren als we verspilling tegen willen gaan? En daar komen dan nog de onderwerpen biodiversiteit en klimaatadaptatie bij. Dus het is een hele interessante tijd om verantwoordelijk te zijn voor de duurzaamheidsstrategie en daaraan te werken. En dat is heel vaak ook voor ons een ontdekkingstocht. En ik ben heel blij dat Bas zich gedurfd heeft om zijn ervaringen te delen van het traject wat hij meegemaakt heeft daarin de afgelopen 6 jaar. Ik kreeg wel heel veel zin om te gaan schaatsen ook trouwens. Ik weet niet of
dat lijkt me heel goed, ik ook al.
Die dat had toen ik die prachtige hal langs zag komen. Dus daar gaan we hebben het natuurlijk over duurzaamheid, we hebben het over inkopen. Maar uiteindelijk gaat het toch over die schaatsbeleving die georganiseerd werd. En ik werd wel heel erg enthousiast van de plaatjes.
Het schaatsseizoen is geopend, Martijn.
Het schaatsseizoen is geopend. Nou, dan zal ik ze boven uit het vet gaan halen, Bas. Goed idee is dat. Nou, en ik vind het ook wel heel dapper van de gemeente dat ze eigenlijk 6 jaar geleden al deze stap gezet hebben. Hè? Want we praten daarover op dit moment. Hè? We hebben een klimaatwet, en we hebben een klimaatakkoord en we hebben een Europese Green Deal. En we praten daar over het ophogen van allerlei CO2-doelen voor 2030. Maar 6 jaar geleden speelde dat heel veel minder, dat onderwerp. Dus dat vind ik echt wel een dappere stap. En een mooie stap vind ik ook dat er daarbij gestreefd werd naar CO2-neutraliteit en niet naar energie-neutraliteit. En dat geeft eigenlijk veel meer ruimte in oplossingen en sluit veel beter aan bij die nationale doelen. Dus dus ik vind het heel leuk dat je ons in dit voorbeeld meegenomen hebt. Maar waar ik dan, hè, dit is dan een versnellingskamer. En we hebben het dan nu over één casus en één schaatshallen. En er zijn best heel veel schaatshallen in Nederland, maar er zijn nog veel meer gebouwen. Ik vroeg me af, Bas, kan jij eens reflecteren over voor wat voor soort, voor wat voor soort problemen, van wat voor soort opgaves dit type overeenkomsten nou kansrijk is? En wat dat nou uiteindelijk ook oplevert in die betere wereld voor die duurzaamheid?
Ja, dankjewel voor die vraag, Martijn. Ik denk dat de total cost of ownership heeft een aantal voordelen, een aantal nadelen. Ik denk dat het interessant is om de total cost of ownership te gebruiken om de kennis en kunde bij de markt weg te halen. En dat was, misschien hebben jullie af en toe wat storing, want de gemeente heeft besloten om hier voor de deur net het gras te gaan maaien. Dus waar we bij Niels een heimachine hadden, heb ik een grasmaaier af en toe er doorheen rijden. Maar waar het interessant is, is als je dus best wel complexe techniek hebt en de mogelijkheden hebt om door de mensen die echt kennis daarvan hebben, om dat, die verduurzaming daar tot stand te brengen. Tegelijkertijd denk ik dat het ook interessant is, in dit geval heeft de marktpartij opgelost door een ESCO. Daarbij realiseer je je dat de marktpartij altijd meer rente betaalt dan een gemeente over de investeringen. Dus dat zou ervoor pleiten om zelf die investering bij je te houden. Maar in het politieke bestel is het vaak zo dat er geld beschikbaar is voor projecten en geld beschikbaar is jaarlijks voor het gebruik of de functionele gebruik van accommodaties. En dat er geen geld beschikbaar is voor verduurzaming. Dat potje, er zijn wel heel veel ambities, maar er is nog niet gezegd, je krijgt zoveel procent er extra bij voor duurzaamheidsmaatregelen. En op dat moment kan het interessant zijn om te zeggen van, nou, dan gaan we kijken naar de volledige business case. En dan gaan we kijken vanuit, wat kost het nou in de exploitatie, financieringslasten meegenomen. En kunnen we dan op een andere manier creatief daarmee omgaan om binnen dat budget wat door de raad besloten is en binnen de jaarlijkse kosten op de gemeentebegroting toch een oplossing te vinden.
En kan je dan ook iets, hè, dat is in een financiële kant aan, dat je zegt van goh, we kunnen onze ambities waarmaken omdat we gewoon wat ruimer kunnen kijken met deze constructie. Kan je ook aangeven of er op duurzaamheidsgebied hier dingen gerealiseerd zijn die op een andere manier niet gerealiseerd waren?
Nou, ik denk die koppeling met die warmtekracht, die warmtekrachtkoppeling met dat biogas. Dat is iets wat wij in het ontwerptraject, en correct me if I'm wrong, Ronald Spoelstra, die wij nooit bedacht hadden. We hadden allerlei dingen bedacht met zonnepanelen, noem het maar op, de conventionele maatregelen, maar de aannemer heeft zelf, de marktpartij heeft zelf bedacht, wij zien een kans in de directe omgeving om dat te organiseren. Dus dat is echt de winst geweest. Ja, dat is ook de innovatie geweest waar we later last van hebben gehad, omdat het niet zo goed werkte als gedacht.
Oké.
Maar dat zijn ook wel weer de mooie dingen, doordat je moet dat toch een keer uitproberen. En zo'n marktpartij durft wel dan zijn hand daarvoor in het vuur te steken en daarvoor te gaan.
Ja, nee, dat is mooi, ja, dus je plukt eigenlijk, of je kan eigenlijk, wordt er in de oplossingen ook gewoon veel breder gekeken. En spreek je eigenlijk veel beter de markt aan om creatief te zijn, om zo dicht mogelijk bij jouw doelen in de buurt te komen.
Ja, want je schrijft de middelen niet voor, maar de doelen. En zij, ja, als er 10 mensen ergens naar kijken, dan weet je altijd meer dan als je met z'n tweeën kijkt. Dus vanuit die marktpartijen komen altijd interessante oplossingen.
Ja, dat is, Kun je nog iets meer vertellen over de schaduwkant van deze overeenkomst? Want we hadden het net al eventjes over die transities waar we in zitten. Hè? Die energietransitie, grondstoffentransitie, de flexibiliteitstransitie. Zijn er nou situaties waarin je zegt, ja, hier moet je juist absoluut niet aan dit soort langetermijn oplossingen doen en duurzaamheid en energie daarin fietsen?
Nou, ik denk even rekening houden met dat je zelf ook kunt investeren. Dus als het eenvoudige oplossingen zijn, kun je beter zelf investeren. Hè, want dat kost gewoon minder rente, dus is dat interessanter. Maar je zit ook wel voor een hele lange periode aan elkaar vast. En van een schaatsbaan gaat de functie niet zo snel veranderen. Maar van andere gebouwen kun je voorstellen dat de functie of de indeling verandert. Dat er verbouwingen plaatsvinden in 25 jaar. En je zit dan wel met handen en voeten gebonden aan een marktpartij. Omdat die al een onderhoudscontract heeft en een energiecontract. Dus elke wijziging die jij aanbrengt daaraan, moet je op dat contract in discussie gaan met elkaar. In overleg.
Ja.
En dat geeft dan toch een bepaalde monopoliepositie. Waardoor je moet realiseren dat wijzigingen in de toekomst in gebruik, dat die waarschijnlijk duurder zullen zijn dan als je ze zelf zult uitvoeren.
Ja, zo'n mooi bruggetje naar de volgende vraag die ik daarover had. Van ja, wat vraagt dit nou uiteindelijk in die exploitatiefase? Hè? Want je had het net over samenwerking. Nou, op het moment dat je een bouwfase hebt, dan ben je, weet ik veel, een jaar of twee ben je met elkaar aan het samenwerken. Dat is nog te overzien. Maar dat is iets anders als dat je voor een periode van 25 jaar een samenwerking wil gaan organiseren. Dus wat moet je nou doen als gemeente of als onderwijsinstelling? Hoe organiseer je dat nou? En wat vraagt dat nou eigenlijk van jou als publieke opdrachtgever om zo'n lange samenwerking te gaan borgen in je organisatie?
Nou, ik denk dat je allereerst iemand moet hebben die het contract goed kent, een echte contractmanager. Dus je moet ook weten waar je het over hebt als je met die marktpartijen praat, want die marktpartij die weet echt wel waar hij het over heeft. Verder moet je je realiseren dat die marktpartij in concurrentie heeft ingeschreven. En in dit geval was het een lokale marktpartij, Dijkstraat Rijsma, samen met Joritsma, die graag, omdat het een echte Friese hal was, die wilde realiseren. En je loopt er dan tegenaan dat ze toch echt heel scherp hebben ingeschreven. En dat je dus in je exploitatie er tegenaan loopt. Dat als zij het zelf niet waar kunnen maken, dus als zij die exploitatie niet rondkrijgen, dat jij ook met elke discussie die je hebt, of elk onderhoudspuntje of dingetje, dat je dus 25 jaar lang een soort vechthuwelijk met elkaar hebt. En dan moet je wel realiseren, hoe ga ik daar dan mee om?
Ja, nee, dat is, daar ligt inderdaad de uitdaging. Heb ik nog één laatste vraag, Bas. Kijk, we staan voor een hele grote transitie. We staan voor een hele grote opgave, hè? Ook vanuit Europa gezien. Er moet veel vastgoed verduurzaamd worden. Maar mijn vraag is eigenlijk, dit type overeenkomsten, is dit nou iets wat die transitie kan versnellen? Wat ons dus kan helpen om naar de duurzame wereld te komen? Of zie jij dat anders? En daaraan gekoppeld de vraag, ja, wat is er dan voor nodig uiteindelijk om tot die versnelling te komen? Hoe kijk jij daar als ervaringsdeskundige naar?
Ja, ik denk, kijk, dit is natuurlijk een ingewikkeld contract. Dus er is zeker kennis van contracten voor nodig. En ik kan me ook voorstellen dat piano daar ook nog een rol in kan spelen. Om daar voor partijen het nog wat, de drempel wat lager te maken. Anderzijds, ik denk dat dit een goed middel is voor als gemeentes hun potjes nog gescheiden hebben, om dan creatief te kunnen omgaan met de gelden die wel beschikbaar zijn. En ik ben sowieso altijd voorstander van het kijken naar de volledige business case, dus de volledige exploitatie. Als voorbeeld noem ik altijd dat als je een zwembad hebt en je maakt dat goed, dan heb je misschien een badmeester minder nodig, omdat je zichtlijnen goed zijn. En dat scheelt je 40.000 euro per jaar. En als je dat doorrekent over 40 jaar, dan is dat toch, wat is het, 1,6 miljoen. Dus dat soort sommetjes voor personele bezetting, maar dat geldt ook voor duurzaamheid. Als je daar goed naar kijkt en die goed in het begin maakt, dan kun je daar heel veel winst uit halen. En ik zie te veel bij gemeentes nog, dat er dus aparte projectbudgetten zijn en aparte gelden voor de uitvoering. Je zou dat veel meer integraal moeten bekijken als gemeente, denk ik.
Maar zijn we dan toch nog een... sorry Niels. Zijn we dan niet een probleem met potjes aan het oplossen en krijgen we daar dan niet een duurdere oplossing voor terug? Als je dat zo vertelt.
Enerzijds wel, hè. Die rentecomponent, die is dan duurder. Ja. En eventuele aanpassingen ook. Anderzijds, ja, je krijgt het wel opgelost. En je krijgt de kennis uit de markt erbij. Dus het is ook voor complexere projecten, zoals zwembaden, ijsbanen, noem maar op, is het wel interessant, omdat die marktpartijen gewoon veel meer kennis hebben.
Oké. Nou, top. Leuk, Bas.
Ja, dankjewel.
Tips. Ik voel me altijd heel erg bescheiden om tips te geven aan mensen die zo'n mooi project hebben gedaan en daar dan zo lang in gezeten hebben. Maar een van de dingen die ik me wel in het achterhoofd hou is, we zitten in een transitie en we zitten in een verandering. En we kunnen dus niet blijven doen wat we altijd al deden. Dus blijven we krijgen wat we kregen. Dus we zullen ook met elkaar moeten zoeken naar het creatief opzoeken van elkaar, daar nieuwe contractvormen voor hebben. En daardoor nieuwe mogelijkheden aanboren, andere samenwerkingsvormen. Dus dat is een vrij hoog over tip die ik hiermee wou geven. En de andere tip is inderdaad van, op het moment dat je bouwer bent, dan denk je altijd dat je, of je bent een opdrachtgever in de bouw, dan is het heel verleidelijk om na te gaan denken over het bouwproces en het bouwen. En heel mooi bij dit soort type overeenkomsten, wij als Rijksvastgoedbedrijf hebben er ook een aantal DWFMO-overeenkomsten, word je door de overeenkomst heel erg gedwongen om vanuit de achterkant naar voren te denken. Dus vanuit het gebruik en vanuit de exploitatie te denken naar de samenwerking en dan pas het bouwproces. En daar wil ik niks afdoen aan de bouwers, want ik hou van de bouwers en die hebben we heel hard nodig. Maar uiteindelijk leidt dit tot betere, mooiere en dus ook duurzamere gebouwen.
Helemaal mee eens, Martijn.
Top, dankjewel. Mooie boodschap, Martijn. Ik hou ook van de bouwers trouwens, dat even terzijde. We gaan richting afronding. Het was bijna zonde om het gesprek te moeten onderbreken. Excuus voor mijn iets te vroeg doorklikken naar de tips. Maar leuk gesprek, heren. Een aantal van de vragen die je stelde, Martijn, die wil ik jezelf ook nog wel eens voorleggen. Hoe je dat ziet binnen het Rijksvastgoedbedrijf. We hebben straks ook nog ruimte voor 1 of 2 vragen. Ik wil eerst nog even de deelnemers meenemen in een korte poll. Ik ben ook nog even nieuwsgierig als ze dit zo allemaal beluisteren. Maar ook gewoon op basis van hun eigen ervaring van waar zitten wat jullie betreft nou de grootste uitdagingen? Zit dat in de techniek? Zit dat in de interne organisatie? Zit dat ergens anders? Ik ga jullie meenemen in een poll met aan jullie de vraag om even kort in te vullen welk aspect van verduurzaming jullie het meest uitdagend vinden. Als het goed is, klopt dat Bas, dan kunnen mensen nu de poll zien.
Ja, ik zie hem in ieder geval.
Ja, top. Er komen antwoorden al binnen. Dus dat geven we even een heel klein minuutje en dan gaan we even kijken hoe de antwoorden verdeeld zijn. Ik ben altijd wel nieuwsgierig, nou, hoe zit dat nou? Waar zit die uitdaging in, maar vooral hoe beleven anderen dat? Nog een paar vragen komen binnen. Meer dan 3/4 heeft al gestemd, zie ik. Dus dan ga ik nu afsluiten en met jullie het resultaat delen. Martijn, durf jij een voorspelling te doen welk aspect het meest uitdagend is?
Ik denk het samenwerkingsaspect met de markt en andere publieke partijen in de energietransitie vind ik het ingewikkeld.
Oké, nou eens kijken hoe het publiek er tegenaan kijkt. ga nu het resultaat met jullie delen. Dan zie je dat wet en regelgeving en beleid, maar ook technische aspecten, dat is allemaal wel te overkomen, als ik het zo even mag interpreteren. De winnaar is echt de interne organisatie en de menskant. Dus hoe gaan we met z'n allen die transities waar jullie heel mooi over gesproken hebben, ja, hoe gaan we die vormgeven, inbedden enzovoort. Samenwerken met de markt inderdaad, hè, als het gaat over aanbesteding en contracten, scoort ook redelijk. En ook die financiële aspect is natuurlijk ook een enorme hobbel altijd. Dus dat is een beetje gelijk verdeeld, maar toch wel een duidelijke winnaar als het gaat om de interne organisatie en de menskant. Martijn, jouw vraag aan Bas ging daar ook over. Die vraag wil ik ook aan jou terugleggen. Jij stelde onder andere de vraag van hoe ga je dit nou intern in je organisatie opvangen? Hoe ga je het regelen? Dat gaat over houding, gedrag, competenties, maar ook kennis. Kun jij zelf eens aangeven hoe jij dat tegenaan kijkt vanuit jouw eigen organisatie?
Niels, misschien moet je dan de quick poll weer uit beeld brengen.
Ja, dankjewel.
Nou, kijk, het begint met het begint net als met planten, met water geven en aandacht en liefde ervoor hebben. Dus het onderkennen van het feit dat je eigenlijk pas gaat oogsten, ook als publiek opdrachtgever in die exploitatiefase. En dat is een hele belangrijke. En wat ik ook heb gezien en waar ik best enthousiast over is, om de contractmanagers van die exploitatiefase ook heel goed mee te nemen in de fase van het opstellen van de overeenkomst en in die bouwfase. Dus dan zie je eigenlijk dat je een contractmanager voor de bouwfase hebt en een contractmanager voor die exploitatiefase. En in het begin doet de ene 90% van het werk en de andere niks. En aan het einde doet de andere 90% van het werk en de andere niks. Hè? En zo krijg je een geleidelijke overgang. Dus dat is een hele goede manier om het te starten. Ik denk ook, en dat vond ik ook mooi in het verhaal van Bas, dat het heel goed is om ook instrumenten te hebben die gaan over de samenwerking tussen elkaar. En dus juist ook over die zachte kant in die samenwerking, daar aandacht voor te hebben en daar samen sessies over te doen. En het project waar ik wel eens in gezeten heb, daar ging het over het volledig delen van risicodossiers met elkaar, inclusief de wegingen erbij. Nou, daar zijn mensen die dat heel spannend vinden. En ik denk dat het openheid krijgen begint met openheid geven. Dus dat helpt daarin. En op die manier proberen wij dat. Hè, zonder daar de arrogantie van te hebben dat wij de wijsheid in pacht hebben. Zijn dat wat dingen die ik zie.
Super, dankjewel.
De doelen, in plaats van de middelen, moet je heel erg, wat is nou het doel en wat zijn de middelen? Dus dan kun je ook weer samen streven naar een win-win.
Ja, in hoeverre kan je de bedoeling overeind houden als je in de uitwerking het toch net even anders is met elkaar? En kan je dan met elkaar, heb je de durf om terug te grijpen op die bedoeling?
Ik heb voorbeelden gehoord van projecten waarbij er tegenwoordig een bedoelingenmanager rondloopt. Dus ik weet niet of dat nou de oplossing is, maar dat getuigt wel inderdaad van dat dit punt onderkend wordt, Martijn. Ik wil even naar één of twee vragen vanuit het publiek, vanuit de toeschouwers. Annemarie, wil je ondertussen Hans-Jurgen ook bijschakelen in beeld? Ik heb een tweetal vragen van Johan Jansen. De eerste vraag, ik vat hem even in mijn eigen woorden samen, is aan jou, Bas. En dat is van, begrijp ik goed dat er is gegund specifiek op duurzaamheid, maar dat het toch nog wel lastig bleek om uiteindelijk, als je kijkt naar de realisatie, om de duurzaamheid echt gerealiseerd te krijgen. Je hebt er al iets over gezegd, over waar die uitdagingen lagen, maar hoe kijk je nou met wat meer afstand naar of die duurzame doelstellingen echt gerealiseerd zijn? Wat voor een rapportcijfer zou je het geven?
Nou, in eerste instantie zou ik een 6,5 geven. En gedurende de jaren is er nog heel veel achterstallig onderhoud gedaan op ambitieniveau. En ik denk dat we nu wel richting de 7,5 gaan. Maar we zijn nog niet bij de 10.
Oké.
En ik denk dat gewoon heel belangrijk is om in de realisatiefase ook gewoon strak contractmanagement te doen.
Ja, dankjewel. Best wel bescheiden moet ik zeggen. Maar goed, heel open. Johan stelt ook nog een andere vraag. Dat was aan het einde even in jouw gesprek met Martijn. Daar gaf je aan van realiseer je wel dat die marktpartij scherp heeft ingeschreven. En Johan die zegt, maar wacht even, scherp inschrijven, er was toch een vaste prijs? Of bedoel je scherp in de relatie tot de kwaliteit, hè? Dat het heel ambitieus was voor die prijs? Kun je dat nog iets nader toelichten?
Ja, dat is precies inderdaad wat jij zegt. Het is natuurlijk zo, we hebben gegund op kwaliteit met een vaste prijs. Dus scherp ingeschreven is dan misschien niet het goede woord, maar maximale kwaliteit geleverd voor die vaste prijs. En dan, ja, dat is feitelijk hetzelfde. Je levert veel voor een relatief lage prijs.
Ja, dankjewel. Ik denk dat Johan dat vermoeden inderdaad al had. Ik zie het aan zijn vraag zelf. Marion Olijdam heeft nog een vraag gesteld. Dat was al even iets eerder in het verhaal. Dat ging over... sorry, ik ben hem heel even kwijt. Even zoeken. Ja. Ik denk dat we dat onderwerp al aangeraakt hebben. Bas noemde... Zet in op duurzame samenwerking en noemt als voorbeeld, je wilt niet een afgeschreven installatie terugkrijgen aan het einde van de samenwerking. Hoe organiseer je dat? Je hebt er al nodig over verteld, maar toch om even te checken of Marion's vraag beantwoord is. Hoe zorg je dat je straks aan het eind geen afgeschreven installaties hebt, Bas?
Nou, je zorgt ervoor dat je je onderhoud, er zitten bepaalde onderhoudstermijnen aan installaties. Dus daar kun je mee spelen. Je kunt zeggen, nou ja, de meeste installaties worden na 10 of 20 jaar worden ze afgeschreven. Moeten ze vervangen worden in een meerjaren onderhoudsplan. Dus je kunt zeggen, ja, ik ga precies op 10 jaar zitten, want dan krijg ik een volledig afgeschreven installatie hier terug. En dan ga ik dan wel zelf verder kijken. Maar wat je ook kan doen, is zeggen, ik ga op 15 jaar zitten of 25 jaar. Want dan is dat grote onderhoud is in ieder geval geweest. En dan heb ik de komende 5 jaar nadat ik het overneem, heb ik in ieder geval nog een goede installatie die volledig functioneel is. En als je het nou hebt over duurzaamheidsmaatregelen en zoveel mogelijk duurzaamheid realiseren en ook die maatregelen realiseren die zich wat langer de tijd hebben om zich terug te verdienen, ja, dan ga je al snel naar een wat langere termijn toe.
Helder, ja. Dankjewel. Heren, ik ga jullie bedanken en richting afronding. Nadat ik jullie gevraagd heb of jullie nog laatste opmerkingen hebben richting elkaar. Want jullie zijn allemaal nog in beeld. Is er nog iets wat jullie te binnen schiet wat jullie nog kwijt willen? Wat je wilt delen met het publiek? Veel is al gezegd. Super. Ja, enorm dank voor jullie bijdrage.
Blijf vanuit de exploitatie en de business case denken.
Ja, heel goed. Die boodschap hebben we op verschillende plekken teruggehoord. Ja, dankjewel. Oké, heren, nogmaals heel erg bedankt voor jullie bijdrage. Ik ga het publiek nog even meenemen in de afronding met de 2-3 dia's in een aantal minuten. Ook het publiek enorm bedankt voor jullie aandacht. Ik heb niet per se een allesomvattende uitsmijter, maar wat ik nog wel mee wilde geven is het tegeltje links in beeld. Dat hoor je natuurlijk heel vaak, hè. Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Ik heb toch ook wel de indruk, en dat hebben we denk ik vandaag ook wel een beetje gehoord, dat je af en toe ook wel de sprong in het diepe moet wagen. En niet iedereen op één lijn hoeft te zitten. Of dat je alle stakeholders allemaal aangehaakt moet hebben voordat je stappen durft te zetten. Dus mijn vraag is meer, de uitdaging is meer van hoe kies je het midden tussen het tegeltje links, maar ook de sprong in het diepe wagen. Dat is toch wel iets wat mij in ieder geval bezighoudt, waar ik naar kijk als ik kijk naar de verschillende ervaringen die we ondertussen hebben in de sector. Een praktische opmerking, voordat ik echt ga afsluiten, is nog dat u nog een mail krijgt na afloop van deze versnellingskamer. Met allerlei handige informatie en linkjes. Onder andere kunt u de versnellingskamer terugkijken. U vindt een aantal linkjes naar websites waar u nog meer informatie kunt vinden of waar u vragen kunt stellen. Ook als die meer aanbestedingstechnisch zijn, dan kunt u altijd bij het vragenloket van Piano terecht. En als laatste, voordat ik ga afsluiten, wil ik jullie vragen om de evaluatie die je toegestuurd krijgt na afsluiting van het webinar, om daar even 5 minuten aandacht aan te besteden, om ons te helpen om de volgende versnellingskamer nog weer beter te maken. Nogmaals, dank voor je aandacht en heel veel succes met uw eigen uitdaging op het gebied van verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Tot ziens.